Ik mag u al een heel hartelijk welkom heten op deze reformatieherdenking. U hier in de kerk en u ook degenen die thuis met ons verbonden zijn, meekijken en meeluisteren. We hopen op een gezegende avond. Welkom ook aan allen die een taak hebben. Niet alleen de organist, maar ook de sprekers. In bijzonder dominee Theo. Van harte welkom. Ik wil deze opening beginnen met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel. En wel uit Psalm 18. En daarvan de versen 28 tot en met 37. Psalm 18. Vers 28 tot en met 37. Daar lezen wij het woord van de Heere. Want gij verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert gij. Want gij doet mijn lamp lichten. De Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De reden des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild allen die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heeren en wie is een rotssteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgordt en hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden en hij stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij het schild uws heils gegeven, en uw rechterhand heeft mij ondersteund, en uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij, en mijn enkels hebben niet gewankeld. Ik wil als openingswoord een aantal gedachten met u delen over het middelste gedeelte van vers 31. Deze woorden, de reden des Heeren is doorlouterd. En de reden des Heeren, dat betekent het woord van de Heeren. Het gaat om houvast in het woord alleen. En dat woord dat is doorlouterd, zo zegt deze psalm. Doorlouterd, dat betekent gelouterd, zoals het zilver gelouterd wordt. Het zilver gelouterd, in het vuur gehouden en op die manier ontdaan van allerlei onzuiverheden die dat zilver eigen zijn. En als dat zilver dus gelouterd is, in dat vuur gehouden is, gezuiverd, dan blijft er puur en zuiver edelmetaal over. En op die manier, zo zegt David, de dichter van Psalm 18, is de reden van de Heere het woord van de Heere. Gelouterd, puur, zuiver en rein. En bij het woord van de Heere, de reden van de Heere, mag je denken aan zijn wetten. De aansporingen, de waarschuwingen. David, die dit schrijft, heeft die waarschuwingen ook gekregen in zijn leven. En daar kon hij van op aan, daar moest hij op mee rekenen. De reden des Heeren, het woord van de Heeren. De waarschuwingen, maar denk ook vooral aan de beloften. David heeft de belofte ontvangen dat hij koning zou worden. En die belofte is net als het zilver in het vuur gehouden. Die belofte van het koningschap is net als het zilver ook in het vuur gehouden en beproefd. En toen is dat woord van God, zuiver gebleken. Edelmetaal, meer waard dan het fijnste goud op aarde. Gelouterd. Ja, wat bedoelt David nou? En wat kunnen we daar nou mee? De Engelse vertaling van de psalm die zet ons op het goede spoor als het gaat om dat woordje gelouterd of doorlouterd. De ene Engelse vertaling, de ESV, vertaalt the word of the Lord, het woord van de Heere, proves true. En de King James zegt the word of the Lord is tried. En dat betekent zoveel als het woord van de Heere heeft de test doorstaan. De proef doorstaan. Dat woord is in het vuur geweest en dat woord bleek zuiver, dat bleek betrouwbaar. Dat woord heeft de hoogste en volmaakste score gehaald in de vuurproef, in de stormproef. Denk aan de belofte van het koningschap. Wat duurde het lang tussen Davids zalving en zijn uiteindelijke troonsbestijging over heel Israël, zat zo'n 25 jaar. Wat een stormen maakte David mee. Vluchten als een veldtoen op de bergen. Maar het woord was waar. Het woord was gelouterd, beproefd. En ook door David zelf. Hij heeft dat woord getest en hij kon ervan op aan. God verlost echt het bedrukte volk, zoals staat in vers 28. En zijn rechterhand ondersteunt dat werkelijk, vers 36. Hij is echt de Heere, de Ik zal zijn. Het woord is gelouterd, beproefd, getest, waargebleken. Je vindt er houvast in. En na David hebben duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen dat woord ook beproefd. Getest, zoals je het ijs uittest door erop te gaan staan met één been en vervolgens met twee benen. En het ijs blijkt het te kunnen houden. En zo hebben duizenden mensen hun voeten leren zetten op dat woord van de Heere. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Het woord is gelouterd. Eigen gedachten, eigen ideeën, daar kun je niet op bouwen. Je ervaring die je kreeg toen je op dat woord leerde steunen, ook daarop niet. Je geloof en je bekering, ook niet. Het woord alleen. Ja, geloof, bekering komt inderdaad in het vuur van beproeving terecht. God beproeft zijn eigen werk, kun je zeggen. Maar dan mag de gelovige de proef op de som nemen. En het woord aangrijpen. En houvast vinden in het woord alleen. En wat er ook zal wankelen. Wat er ook zal wankelen. Op deze aarde. De beloften van de Heere. Die zullen vaststaan. Vaster dan de hoogste en grootste bergen. Het woord dat ontmaskert. En mij veroordeelt. En mij er buiten zet. Maar ook het woord dat vrijspreekt. Het woord is gelouterd. En heel het woord. En zullen we dan tenslotte ook maar denken aan Israël. Ook dat woord wat de Bijbel spreekt over Israël is vast. Psalm 2, waarom woeden de heidenen, bedenken de volken ijdelheid. Die in de hemel woont zal lachen. Het loopt de Heere niet uit handen. Zijn raad zal bestaan. Dat woord is gelouterd. Maar wat wordt het in het vuur getest? Gelouterd. Romeinen 11, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, dat zij verre. Dat woord is doorlouterd. En Paulus zegt, ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid u onbekend is, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Ook dat woord is gelouterd. Ja, we hebben reformatieherdenking. Inderdaad. Maar dat heeft ook alles te maken met Israël. Heeft de reformatie niet tot doel dat de volheid der heidenen in zal gaan? En heeft de prediking van het woord niet dat doel dat de volheid der heidenen in zal gaan? En heeft het werk van in de rechte straat niet datzelfde doel op dat. In die weg, alzo Israël ook behouden zal worden. Hoe meer de heidenen een houvast zullen vinden in het woord van de Heer alleen. Dat woord dat beproefd, getest, gelouterd is. Hoe meer Israël door de God van het woord tot jaloersheid gewekt zal worden. Opdat in die weg Israël zalig zal worden. Wel, als God zijn volk niet vergeet, omdat zijn woord gelouterd is. Omdat zijn woord houvast geeft. Zullen we dat volk dan ook niet vergeten. We gaan straks zingen uit de berijming van dit gedeelte. Maar laten we eerst met elkaar gaan bidden om Gods zegen. En onder het zingen dan zal dominee Theo het woord en de microfoon ook in ontvangst kunnen nemen. Zullen we dus eerst met elkaar bidden. Heere, grote en heerlijke God in de hemel. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. De God van uw Zoon, Jezus Christus. De koning der Joden. Maar u bent ook de God van Maarten Luther en van Calvijn. En u wilt ook onze God zijn. Heren, zo komen we tot u aan het begin van deze reformatieherdenking. Om u te erkennen. En om u te danken voor uw woord. Uw woord wat doorlouterd is. Wat zoveel proeven heeft doorstaan. Waarop u zelf, Heer Jezus Christus, uw hoop leerde zetten. Ook u hebt gehoorzaamheid geleerd aan het woord. En Heere, geef dat ook wij dat mogen leren. Voor het eerst of opnieuw. En dat we het zullen ondervinden. Inderdaad, het woord is waarachtig. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het woord klaagt me aan. Heren, ons allen. Wij kunnen voor u niet bestaan in onszelf. We belijden u onze zonde. Heren, maar uw woord is toch ook dat woord dat vrij spreekt. Omdat het woord op Christus wijst. En van Christus spreekt hij die het vlees geworden woord is. En zo bidden we om uw zegen over deze avond. Zegent u, Heere, ons zoals we hier zijn. U kent ons hart. Spreek, Heere, door uw woord en geest tot ons. En mag uw woord ons vastgrijpen. En mogen wij leren om het woord vast te grijpen. Zegen allen die een taak hebben, deze samenkomsten, organisten, sprekers en alle anderen. We bidden, Heere, zegent u het werk van de IRS. We bidden, Heere, wilt u geven dat het woord van u, als een zaad van u, grote dingen mag bewerken. Dat we veel verwachting mogen hebben van het woord. En daarom ook onze handen zullen vouwen. We bidden u voor de gemeente waar we toe behoren, wonen en werk onder ons. Zegen ons in het geven van onze gaven en mag zo deze samenkomst zijn tot eer van uw grote naam. En dan denken we ook aan uw volk Israël. Wij zijn hier in vrijheid bijeen. Rond het woord wat we ook dankzij en via dat volk ontvangen hebben. En Heere, we bidden of u uw beloften waar wil maken. Of u uw waarheid niet wil krenken, zoals u ook beloofd hebt. Maar zult denken aan uw verbond. Zo zijn onze ogen op u. Verheerlijk uw naam. Wij vragen het om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 18, vers 8 en 9. Hun zijt gij goed in goedertieren handelen. En ik kan met u door sterke benden dringen. Dus 8 en 9 van Psalm 18.
Schriftlezing vanavond is Psalm 56. Vanavond willen we in het bijzonder stilstaan bij het thema Hou vast in het woord alleen. Psalm 56 is een loflied op het woord van de Heer. We zullen hem eerst samen lezen. Dan komt het woord van de Heere tot ons. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonat Elem Regokim. Als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijt me genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten tezamen, ze versteken zich, ze passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwervingen geteld. Leg mijn tranen in uw fles, zijn zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren. Ten dagen als ik roepen zal, dit weet ik. Dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou de mens mij doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook niet mijn voeten van aanstoot om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht van de levenden. Tot zover psalm 56. We gaan uit deze psalm ook zingen. Het tweede vers: word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op God mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Voorafgaand zal er worden gecollecteerd. Dat is vanavond voor de stichting In de Rechte Straat. We willen dat ook van harte bij u aanbevelen. We zingen psalm 56, het tweede vers. Na het referaat zingen we Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Gij weet, o God, hoe ik moet zwerven op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En het vijfde vers. Ik roem mijn God, ik prijs het onfeilbare woord. 4 en 5 van Psalm 56. Straks na het referaat. Ja, ik begin vanavond even met twee situaties. Eén wat langer geleden en één wat recenter. Het eerste, het was al even geleden, maar ik moest er bij de voorbereidingen weer aan denken. Een catechizant stuurde mij een keer een mailtje met daarin een fragment van de MAF. En hij zei erbij, dominee, dat moet u eens kijken. Dus ik ging dat kijken en dat ging over een stam in West-Papua. Misschien hebben sommigen van u het ook wel gezien, de Kimjal-stam. En die waren op de grond en er was een soort blijdschap, een uitzinnige blijdschap, zoals ze dat daar in die stam ook zo echt konden. En wat bleek de aanleiding, er zou binnen niet al te lange tijd een vliegtuig van de MAF landen en de eerste exemplaren van een complete Bijbel in hun taal zou worden overhandigd. En dat gaf daar een reden voor onuitsprekelijke blijdschap. Ze klapten in de handen, ze sprongen in het rond en een en al vrolijkheid, want het woord van God in eigen taal kwam daar. En een van die mannen werd geïnterviewd. Hij zei, we hadden altijd al wel fragmenten, maar nou krijgen we het woord van God van Genesis tot Openbaring. Dat hele woord van de Here in onze eigen taal. En daarom, de vrolijkheid spatterde vanaf. Wat een blijdschap. En ik zag dat. En ik keek even om me heen, mijn eigen bureau. En ik zag die Bijbel liggen waar ik een preken van uitmaak. En een studiebijbel en de kanttekeningen en de grondtalen. En in de kast allerlei vertalingen. En ik denk, bij u thuis zal het niet heel veel anders zijn. Nou ja, meteen maar een eerlijke vraag aan het begin van deze avond. Wanneer was u voor het laatst diep van binnen zo blij, verblijd, verwonderd, dat u het woord van God in uw eigen taal in handen had, van Genesis tot Openbaring? Wanneer spatte de verwondering er bij ons van af, als een kostbare schat, dat er een diep gevoel van onuitsprekelijke vreugde in je opwelt, dat je wel kon zingen van blijdschap? Het woord van de Here. Tweede situatie van de week. We hadden, zal het zo hier ook wel zijn in de plaats, met de burgemeester als voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen ontmoeting. Allerlei dingen in de Sliedrechtse samenleving komen dan langs. En we hebben in Sliedrecht ook een kleine synagoge, een kleine dijksynagoge. Een aantal jaren geleden is die verplaatst, ook met hulp van allerlei kerken. Die moest worden verplaatst vanwege elektriciteitsmasten. Toen is dat gebouw meters verderop weer helemaal opgebouwd, steen voor steen. En nou ja, dat is een heel bijzonder project geweest. En er is een kleine gemeenschap. En afvaardiging van die gemeenschap was ook aanwezig. Ik vond het mooi dat we vanavond ook nadrukkelijk hebben gebeden voor het Joodse volk. Want we hebben iets geproefd van de spanning waarin ze in deze dagen zitten. De bedreigingen die op hen afkomen. Nou, iedereen die wel eens in een synagoge is geweest, die weet misschien, het allerbelangrijkste in de synagoge, dat is een kast aan de zijkant en die wordt genoemd de Ark, de Heilige Ark. En waarom is die kast zo bijzonder? Omdat in die kast de boekrollen liggen. En als je iemand met die boekrollen bezig ziet tijdens een synagogedienst, dan proef je iets van de voorzichtigheid, van het uiterst kostbare, waarmee ze die rollen behandelen, neerleggen en waarmee ze die rollen weer terugleggen in die heilige ark. Nou ja, ook meteen maar naar ons. Niet alleen wanneer was er bij ons voor het laatst een onuitsprekelijke vreugde, omdat je het woord van de Heer in je eigen taal mag lezen, dat je het in je handen mag houden, maar wanneer was daar die uiterste voorzichtigheid? Dat we het bewaren als een geschenk, gegeven vanuit de hemel, als een kostbare schat. En dat aan anderen aan ons kunnen merken, dat we er zo zuinig op zijn. Want de Heere spreekt daardoor tot mijn hart en leven. Twee verschillende situaties, maar ik dacht, als dat vuur van de blijdschap, de vrolijkheid en dat vuur van er zo zuinig op zijn, omdat het meest kostbare is dat je is toevertrouwd. Als dat vuur vanavond weer wat mag worden aangewakkerd. Ik dacht, dan is deze avond niet voor niets geweest. Want dan zitten we bij het hart van de reformatie. Nee, nog verder terug. Daarmee raken we het hart van de schrift zelf. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Nou, wat ik vanavond wilde doen, ik dacht, laten we eerst dan maar eens kijken bij Maarten Luther. Om hem kunnen we niet heen vanavond. Waarom was dat woord voor Maarten Luther zo'n houvast, zo'n zekerheid? En vervolgens wil ik naar de tweede generatie reformatoren, en dan kunnen we niet om Johannes Calvijn heen. Waarom was dat woord voor Calvijn zo'n houvast? En dan zullen we ook wel ontdekken, daar zat ook nog wel iets verschil tussen hoe Luther en hoe Calvijn tegen de schrift aankeken. En dan willen we uiteindelijk uitkomen bij Psalm 56, het woord zelf. Dus eerst Luther, Calvijn en dan uiteindelijk Psalm 56. Eerst maar eens Maarten Luther. Ja, het blijft historici eigenlijk tot op de dag van vandaag verbazen. Waar haalde die monnik de moed vandaan om in zijn eentje op te staan tegen dat machtsblok van de kerk van die dagen? En vervolgens, hoe kon het dat het als een lopend vuur zo om zich heen greep in dat ene protest, dat dat zoveel in beweging zette? Hoe durfde Maarten Luther tegen de vorsten, tegen de kerk, zelfs tegen de paus in? En waarom twijfelde die niet? Om het alsnog te herroepen en bleef hij staan waar hij stond. Nu, dat heeft alles te maken met het houvast dat hij vond in het woord van God. Hoe houd je het vast? Hoe blijf je staande als alles om je heen iets anders lijkt te zeggen? Als de hele wereld een andere afslag lijkt te nemen. En waar vind je je houvast? Hij zei het woord alleen. Nou, onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de vraag, wanneer heeft Luther voor het eerst een hele Bijbel gezien, in handen gehouden, gelezen? Het is natuurlijk allemaal een klein beetje onduidelijk, maar uit onderzoek is ongeveer berekend dat in de tijd, 1500, de eerste jaren, dat er ongeveer 25.000 complete Bijbels waren in Duitsland, in de vertaling die toen de tijd gangbaar was, de Vulgata-vertaling. De Latijnse vertaling, toen de wereldtaal waarmee in alle kerkelijke vergaderingen en terreinen werd gesproken, de Vulgata. Wanneer heeft Luther voor het eerst zo'n Vulgata-vertaling, zo'n hele Bijbel, in handen gehouden? Hij heeft er zelf iets over geschreven en gezegd. In de tafelgesprekken is er ook iets over bekend geworden. Zijn biograaf, die meteen na zijn overlijden ook de biografie heeft geschreven, met wie hij daarover ook contact heeft gehad, die zegt, het heeft best lang geduurd. Hij zal misschien wel 20 jaar geweest zijn, terwijl hij opgroeide binnen de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen, maar de schrift bleef dicht. Fragmenten, postielen worden ze genoemd, stukjes uit de Bijbel die op zondag en door de week wel verteld werden, maar de schrift zelf bleef dicht. Op zijn 20ste, en ze vermoeden in de bibliotheek of van het klooster of van de universiteit, dat het daar gebeurde, zijn biograaf zegt, toen er even geen college werd gegeven, toen is Luther in de universiteitsbibliotheek gaan zitten en hij was boeken aan het lezen en hij bekeek de een na de ander en toen stuitte hij tot zijn eigen verrassing op een complete Latijnse Bijbel. Die had hij voor die tijd nog nooit gezien. En hij ging erin lezen en hij ontdekte, er staat veel meer in dan me tot dan toe via de preekstoel en via het onderwijs in de kerk is ter oren gekomen. En hij wordt dan in het bijzonder getroffen door de geschiedenis van moeder Hanna met haar Samuel. En hij leest door en dan staat er, hij is van ganser harte geboeid en verheugd. Het was als nieuw en een gemoed en een wens kwam in hem op dat de trouwe God hem eenmaal zo'n boek zou schenken. Want Bijbels lagen in die tijd aan kettingen vanwege de kostbaarheid, zodat ze niet gestolen konden worden. Zelf heeft hij in meerdere tafelgesprekken die opgeschreven zijn naar die ervaring van toen terugverwezen. Hij zegt ergens: als jongen stootte ik op een Bijbel en ik las daarin toevallig het verhaal van de moeder van Samuel. Ik vond het zo'n prachtig boek. Ik dacht, hoe gelukkig zou ik zijn als ik eens zo'n boek bezat. Ik was er zo mee in mijn schik, omdat er meer evangelieteksten in stonden dan waar men jaarlijks over preekte. En ergens anders zegt hij, toen ik 20 jaar was, had ik nog nooit een Bijbel gezien. Ik meende dat er niets meer in de evangelieën stond en de brieven dan de stukken die ik op zondag kreeg aangereikt. Eindelijk vond ik in de bibliotheek een Bijbel. En ik ging dadelijk naar het klooster en ik begon te lezen en te herlezen en nog eens te lezen, tot verbazing van dokter Staupitz. Nou ja, zo zou ik hem eigenlijk wel eens even willen zien zitten. Maarten Luther met zijn onrustige ziel. Hij wilde zo graag met zijn God in het reine komen. En die zondenlast. En hoe die ook zijn best deed. Het leek wel hoe meer ik mijn best doe, hoe verder ik wegzak. En hij vond de Bijbel. En tot zijn grote vreugde. Iets van die vreugde van die mensen die in die stam als eerste dat hele woord kregen. Zo zie je hem zitten, leergierig, lezend en herlezend. En dan stuit hij op de ontdekking van het evangelie, de rechtvaardiging van de goddeloze. Hij gaat lesgeven uit de schrift, hij gaat colleges geven. En wij denken dan al gauw aan de Romeinenbrief, hè, als het gaat over Gods gerechtigheid. En de ontdekking, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En die ontdekking doet hij ook aan de hand van Romeinen. Maar eerder stuit hij al op Psalm 71... Op dat zinnetje, red mij, bevrijd mij door uw gerechtigheid. Want dat woordje gerechtigheid, daar loopt hij helemaal in vast. Hè? Gods gerechtigheid. Luther dat is ook echt op zijn Luthers natuurlijk, die zegt, dat woordje gerechtigheid, dat verdoemde mij, dat vervloekte mij. Ik haatte dat woordje gerechtigheid, want dat was ik niet. En ik deed zo mijn best om het te worden, maar die gerechtigheid, dat haalde ik nooit. Red mij door uw gerechtigheid. Hij zegt, Heere, had er neergezet, red mij door uw genade. Dan had ik het begrepen. Maar niet, red mij door uw gerechtigheid. De rechtvaardige zal door het geloof leven. O, wat wilde die dat graag, door het geloof leven. Maar dat is voor de rechtvaardige. En hij keek naar zichzelf. En hij moest ontdekken, dat ben ik niet. Ja, de rechtvaardige, die mag door het geloof leven. Maar ik ben niet rechtvaardig. Hij zegt, op die tekst moest ik kloppen. Totdat die gekraakt werd en ik de rotssteen tegenkwam. Jezus, de Christus. En toen ontdekte ik heb het altijd verkeerd gelezen. Ik heb altijd gedacht, de rechtvaardige, die zal door het geloof leven. Maar toen ontdekte ik, de rechtvaardige zal door het geloof leven. De gerechtigheid werd zichtbaar in Christus. Red mij door uw genade, dacht ik. Maar het was, red mij door uw gerechtigheid. Dat was de gerechtigheid, die volmaakte gerechtigheid van de Zoon van God en Zoon des mensen, aan het kruishout geslagen, onschuldig als een lam. En daar nam hij de schuld op zich. Daar stilde hij de toorn van de Vader. Daar is hij nedergedaald ter helle. Heeft die eeuwige straf, die Luther, maar die u en ik vanavond, die wij verdienen, over al die zonde en duisternis in uw leven, daar nam Christus dat op zich. Zijn gerechtigheid, de rechtvaardige, zal door het geloof leven. Voor Luther, dat wordt dan wat hij dan noemt die vrolijke ruil. Hij mijn ongerechtigheid, ik zijn gerechtigheid. Mijn straf gaat naar hem. Zijn striemen worden mijn genezing. En dat vond hij dus in het woord. Nou ja, dan... En ik hoop dat u dat vanavond mag meezeggen. Dan ga je iets begrijpen van hoe lief heb ik uw woord. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Luther gaat houden van dat woord. En dan krijg je dus die strijd. Dat eerste van de reformatie, dat hij de strijd aan moet gaan tegen de machthebbers, de vorsten, de keurvorsten, het pausdom. En voor Luther wordt dan de Bijbel niet alleen het boek waarin hij de zaligmaker heeft ontdekt, maar dan wordt het ook een wapen. Luther zegt, het is het wapen waarmee we de strijd aanbinden tegen de Satan en waarmee God de vijand slaat en de gelovigen de overwinning geeft. Goed, zover even over Maarten Luther. Dan Calvijn. De tweede generatie. Calvijn die jonger was dan Maarten Luther. Calvijn was wat meer gematigd. Hè, van, gewoon als karakter, als persoon. Luther, dat is een vurige, wat onstuimige man. Ik denk, daar zie je ook wel iets in van de leiding van de Heilige Geest. Ook in de reformatie zelf. Maarten Luther, dat is echt het aanwakkeren. Degene die ook vele volksgenoten in beweging heeft gekregen. En Calvijn, dat is dan meer gematigd, geordend. Iemand, een rechtsgeleerde, een jurist. Iemand die wat meer vanuit de schrift, de grote lijnen, dacht, de dingen op een rij zet. Die dat vuur van de reformatie, wat soms ook wel eens wel te onstuimig werd, die dat meer in bijbelse banen leidt. Wonderlijk soms hoe de Heere door de kerkgeschiedenis heen ook verschillende karakters kan gebruiken. Bij Calvijn vind je daarom ook niet een hele uitgebreide terugblik en beschrijving van zijn bekering. Daar is natuurlijk vaak naar gezocht. Wanneer en hoe is Calvijn nou tot bekering gekomen? En we weten het eigenlijk nauwelijks. In het voorwoord van het psalmencommentaar heeft hij in een enkele regel, het is aangestipt, daar zegt hij, eerst was ik de bijgelovigheden van de Roomse kerk zo hardnekkig toegedaan dat het niet gemakkelijk was om mij uit een diepe afgrond te trekken. Maar door een onverwachte bekering heeft God mijn hart, dat voor mijn leeftijd al te zeer verhard was, tot gehoorzaamheid onderworpen. En toen kreeg ik smaak in de ware vroomheid. Dat is eigenlijk het enige wat we ervan weten. Ja, de vruchten van de bekering, die zijn helder. Maar hoe precies, hij vertelt iets over onverwacht, dat hij zelf een hard hart had, hoewel die jong was, al te zeer verhard. Hij spreekt over een diepe afgrond en hij spreekt over gehoorzaamheid. Bij Calvijn heeft bekering alles te maken met het buigen voor het woord, gehoorzaamheid. En daarom Calvijn kunnen we met recht noemen een schriftgeleerde. Een man van de hele schrift, een schriftuitlegger. We kennen hem van de institutie van Calvijn, maar de bedoeling van de institutie was om je naar de schrift toe te leiden. En om al die onderwerpen die institutie, de geloofsleer behandelt, om telkens weer heen te wijzen, om het te zoeken en op te zoeken en na te zoeken in de Heilige Schrift. Het staat vol met schriftcitaten, waardoor je dit ook zelf kunt onderzoeken. Een schriftgeleerde. Hij preekte vele malen, niet alleen op zondag, maar ook door de week. Men heeft wel eens uitgerekend, hij maakte gemiddeld zo'n 5 preken per week, zo'n 10 in 2 weken. Hij preekte elke avond door de week en op zondags 2 keer. En dan had hij de volgende structuur globaal genomen. Door de week preekte hij Oude Testament en dat was altijd vervolgstof. Dus toen was hij bezig met Jeremia 1 en dan Jeremia 2, Jeremia 3. En dan ging hij hoofdstuk na hoofdstuk langs. En soms als je zijn verklaringen leest, dan, soms ook dat hij het bijna haast wat abrupt afsluit. Zo van de tijd zat erop en dat hij dan afsloot, nog een dankgebed. En dan ging hij de volgende dag verder met het volgende vers. De door de weekse dagen nam hij Oude Testament. Op de zondagmorgen nam hij het Nieuwe Testament. En zondagavond nam hij vaak een psalm. En zo gaf hij de doorgaande lijnen en verbanden, maar ook het geheel van de rijkdom van de Heilige Schrift aan de gemeente door. Nou, naast de prediking heeft hij colleges gegeven. En die colleges, met name over de exegetische colleges die zijn ook in die Bijbelverklaring van Calvijn opgetekend. Wat vond Calvijn in de Heilige Schrift? Nogmaals, hij was niet iemand die vaak over zichzelf sprak. Maar er is een brief gevonden, 1546. En daarin heeft hij iets laten zien. Ja, een kijkje in zijn hart en ook zijn liefde voor het woord van God. De liefde voor de Heilige Schrift en wat hij daarin vond. En in die brief, daar proef je toch iets van de hartstocht die ook in het hart van Calvijn ten opzichte van de Schrift ontbrand was. Hij zegt, de Schrift, dat is de sleutel die het Rijk Gods opent. Dat is een heel rijk beeld eigenlijk. Zoals je een sleutel hebt en die in een deur doet, en zeker in de middeleeuwen, die grote houten deuren met die sloten. Zoals je een sleutel in de deur doet en zo'n deur zwaait open en dan opent zich die ruimte daarachter. Zo zegt Calvijn, is de Bijbel, is het woord van de Heere een sleutel naar het Koninkrijk der Hemelen. Daar moet je eens aan denken als je dit woord opent. Dan opent zich voor je het Koninkrijk Gods. Dan neemt dat woordje mee in dat Koninkrijk der Hemelen. Calvijn zegt, het is een sleutel tot het Rijk Gods. Hij zegt als tweede, het is een spiegel. En dan zouden wij als eerst geneigd zijn om te zeggen, nou ja, een spiegel, dat betekent, daar zie je jezelf in. Nee, zegt Calvijn dan, het is een spiegel waarin we Gods aangezicht zien. Als we de Schrift openen, zien we allereerst Gods aangezicht. In de gedaante van dat woord daalt de Heere zelf af. Komt Hij nabij. En dan, ja, op de godskennis, zegt Calvijn, zelfkennis. Godskennis en zelfkennis, waar die de institutie mee begint en waar uiteindelijk zijn hele theologie in is samen te vatten. Godskennis en zelfkennis, de drie enige God. En de mens in al zijn zwartheid en zonde. En hoe nou de drie enige God zich ontfermt over een zondaar, een zondares. Reddend, verlossend, zaligmakend in Christus door de werking van de Heilige Geest. En in die brief zegt Calvijn dan, welk een schat is de Heilige Schrift. Hoe uitnemend is haar waarde. Hoe onschatbaar de winst die zij geeft. En dan komt hij uit op de Heer Jezus Christus. Hij zegt, dat kennen van Christus, hè. Dat is het doel van de wet en de profeten en het evangelie. We moeten ons op geen ander doel richten dan op het kennen van Hem. In het besef dat we verdwalen als we dat doel, als we daarvan afwijken. Het doel van de Schrift, wet, profeten, evangelie, dat is het kennen van Christus. Ja, en hier, dat moeten we vanavond ook zeggen, hier stuiten we dan ook op een verschil tussen Luther en Calvijn. Om het maar even zo samen te vatten, Luther dacht wat sterker in het contrast, Oude Testament, Nieuwe Testament. En het Oude Testament, Mozes, en Luther kan echt daar haast een beetje lelijk over schrijven. Mozes, dat is de wet. Mozes, dat is de dood. Hè. Daar kom je bij de Heere niet mee voor. En dan het evangelie, ja, dat is Christus, dat is de zaligheid, dat is het leven. Wet en evangelie, Mozes, Christus, Oude Testament, Nieuwe Testament. Een sterke tweedeling. En in de praktijk, als je dan zijn preken leest of iets, dan zit er ook altijd toch wel weer de nuance in. En dan vindt hij ook in het Oude Testament volop evangelie en ook in het Nieuwe Testament wel wet. Maar in de hoofdzaak een sterk contrast. En Calvijn? Calvijn dacht meer in de lijn van de helsgeschiedenis. Calvijn zei ook het Nieuwe Testament bevat volop wet. En ook het Oude Testament bevat volop evangelie. God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En zowel Oude als Nieuwe Testament spreken ons van die grote daden van de Heere. Dus de Lutherse en de gereformeerde, de meer Calvijnse lijn, die is daarin wel iets verschillend. En dan is het wel mooi, Dat is misschien ook wel mooi om vanavond te zeggen hoe de Heidelbergse catechismus, hoe onze catechismus die twee lijnen wat bij elkaar brengt. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar de catechismus is daarin eigenlijk een heel samenbindend geschrift geweest. De reformatie greep om zich heen, kreeg veel aanhang, maar kreeg al gauw ook meerdere stromingen. De Lutherse, de gereformeerde, meer de lijn van Calvijn. En u weet misschien wel rond het avondmaal. En de catechismus had als taak om die verschillende stromingen ook weer wat bij elkaar te brengen en vooral bij het woord te brengen. En dat zie je ook terug. De catechismus is bijvoorbeeld rond het avondmaal kiezen ze heel sterk die middenlijn. Niet de uiterste, maar ze halen, er zit ook geen venijnige uithalen in naar andere stromingen in de reformatie. En dat zie je ook terug als het gaat om de verhouding wet en evangelie. Hoe dat tussen Luther en Calvijn ging. Gaat misschien een klein beetje diep vanavond, maar als de catechismus vraagt waaruit kent gij uw ellende? Dan wordt er gevraagd, en het antwoord zegt dan uit de wet Gods. En dan wordt er de middelaar genoemd die God is en mens in één, die alleen kan ons zalig maken. En dan wordt er gevraagd waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Nou, dan heb je helemaal die tweedeling van Luther. Waaruit ken je ellende? Uit de wet. Waaruit weten wij van de middelaar? Uit het evangelie. Wet, evangelie, contrast. Maar als je dan leest hoe ze dat gaan invullen, dan zie je dat ze dat weer helemaal op de Calvijnse wijze invullen. Want die wet van God wordt ingevuld door middel van het Nieuwe Testament, uit de hoofdsom, de liefde tot God, de liefde tot de naaste. En hoe wordt het evangelie ingevuld? Ja, dan zegt het antwoord, waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie dat God zelf in het paradijs heeft geopenbaard. De heilige aartsvaders, de patriarchen en de profeten heeft laten verkondigen. En in de offerdienst zichtbaar is geworden. En in de ceremonieën van de wet afgebeeld. Dus waaruit weten wij dat evangelie? Dan gaat het niet naar het Nieuwe Testament. Maar dan begint dat allereerst al bij de moederbelofte. En bij de offerdienst en de profeten en de aartsvaders. Kortom, ook dat Oude Testament, dat zit al vol evangelie. En waar vinden ze elkaar? Ja, dat is in Christus. Als het centrum der schriften. In Christus zijn alle beloften ja en amen. Luther zegt dan, God is een man van zijn woord. En van zijn woord kan hij niet af. Al klaagt alles me aan. Mijn geweten, mijn zonde, mijn hemelhoge schuld. Het staat er. O Heere, u hebt gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En alles klaagt me aan en ik heb niets waarmee ik voor uw aangezicht kan bestaan. Alleen dat ene zinnetje uit uw eigen mond. Dat u me niet zult uitwerpen. En u kunt van uw woord niet af. Ik heb geen rechten, maar uw eigen woord zegt het. Zo legt een gelovige, een christen, zijn ziel en zaligheid op het woord. Op u vertrouw ik. Kijk, dan zijn we bij Psalm 56. Al word ik ooit door bange vrees belaan, dan toch zal op God mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord en ik steun voortaan op hem. Luther, Calvijn, die hebben zich daar ook in herkend, hè, in die David. Psalm 56 zegt, het was bij Gad. Toen die daar net gevlucht was bij Gad. Dat was die geschiedenis dat hij op de vlucht was voor Saul. En dat hij toen vluchtte naar de stad Gad. En daar was die heidense koning. En toen ontdekten ze, dit is de David die ooit Goliath gedood heeft. En dan beseft David, ik ben nu eigenlijk in het hol van de leeuw terechtgekomen. En dan loopt zijn leven gevaar. En dan gedraagt hij zich als een dwaas, als een waanzinnig, als een gek. Dan laat hij speeksel in zijn baard lopen. En dan doet hij alsof hij niet goed is. En dan wordt hij voor de koning geleid. En de koning zegt, ja, deze man die is niet goed. Daar hoef ik niet voor te vrezen, laat hem maar gaan. En dan vlucht hij. En dan vlucht hij richting de spelonk van Adullam. En dan zit hij daar in de wildernis, in de eenzaamheid. De mensen zitten hem op de hielen. Zijn leven loopt gevaar. Saul, de koning. Hij is weggevlucht door alles wat er is gebeurd. En dan vergaderen zich allemaal mannen bij hem die ook rondzwerven in de woestijn. Die ook op de vlucht zijn of die schuldeisers hebben. Of dan verzamelen zich die bij hem in die spelonk van Adullam. Dan staat er in de Bijbel, Tot hem vergaderde alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had, of alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd overste over hen, zodat ze bij hem waren omtrent 400 mannen. Er zitten daar 400 mannen in die grot, in die spelonk. Alle mannen die een schuldeiser hadden, die het benauwd hadden, wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Word ik ooit door bange vrees belaan, dan zal op God mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zo dicht David. En zo zingen die 400 mannen daar in die grot met hun schuldeisers en hun bedroefde ziel. Ik roem in God. Gij weet hoe ik moet zwerven op aard. Zelfs mijn tranen hebt u in uw fles bewaard. O, niets maakt mijn ziel vervaard. Kijk, dat is het geloof. Daar klopt het hart van de reformatie. En daarvan moeten we het hebben, tot op de dag van vandaag. Hou vast in dat woord alleen. Zullen we het samen gaan zingen? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Psalm 56, vers 4 en 5.
heerlijk om vanavond hier samen te zijn. Gods woord is doorlouterd, beproefd, getest. Hou vast in het woord. Wat goed om samen ook de reformatie te herdenken, te gedenken. Niet alleen als iets van toen, maar ook als iets van vandaag. Ik wil met u tot slot lezen uit Gods woord 1 Johannes 1, vers 5 tot en met hoofdstuk 2, vers 2. De eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 2, vers 2. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Reformatie herdenken dus niet alleen iets van toen, van eeuwen terug, maar ook van vandaag. Niet alleen toen, de spreuk na duisternis licht, maar ook vandaag. En wat is het dan nodig om als kerk iedere keer weer ons te eiken naar dat woord? Hou vast in het ene woord. Want het gevaar, en Luther zag dat al in zijn dagen, het gevaar is er steeds weer dat de kerk linksom of rechtsom niet meer leeft bij de rechtvaardiging van de goddeloze, de rechtvaardiging uit genade alleen, maar toch weer terugvalt in de rechtvaardiging door de werken, de rechtvaardiging door en vanuit onszelf op meer of mindere manier. Waakzaam het woord alleen. Want het sluit zo aan bij ons natuurlijk hart. En de vorst van de duisternis wil juist die zekere troost, de vastheid in Gods genade alleen, steeds weer wegnemen door ons terug te werpen op onszelf. En niet op het woord alleen, de vastheid te vinden in onze gelovigheid of in onze werken, in plaats van in Gods woord en zijn getuigenis alleen. Reformatie steeds weer opnieuw als het gaat om de kerk, maar ook reformatie steeds weer opnieuw als het gaat om het persoonlijk leven. Terug naar het woord. Hou vast in het woord wil toch dan ook zeggen hou vast in Christus alleen. Terug naar het woord om dat te beproeven, te testen zoals we hebben gehoord. Terug naar het woord dat getuigt van Christus in Oude en in Nieuwe Testament. Hij is het licht dat schijnt in de duisternis. En dat betekent tegelijk dus dat we blijven en geroepen worden te blijven leven bij dat woord. Te blijven leven bij hem van wie het woord getuigt, Jezus Christus en die gekruisigd. Te blijven bij de boodschap van het kruis, de gekruisigde. Te blijven bij de boodschap van zijn genade alleen. Te blijven bij de boodschap uit hem alleen en door hem alleen. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Het is zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Blijvend bij de boodschap van het kruis, blijvend aan de voet van het kruis. Anders, en Kolbrugge zei dat, anders worden we ofwel onuitstaanbaar hoogmoedig, oftewel onvoorstelbaar wanhopig. Als we niet blijven bij de boodschap van het kruis, ofwel wij worden hoogmoedig, omdat we het zelf wel denken te weten en zelf wel denken te kunnen en in onszelf willen zoeken. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij zeggen dat het niet Christus alleen is, o, hoe hoogmoedig, dan ligt het in mij en in mijn rechtvaardigheid. Dan zijn we niet eerlijk meer. Zoals Luther eerlijk was, zo hoorden we dat net toch. Ik ben niet rechtvaardig. Maar moet leven door het geloof in de rechtvaardige, Jezus Christus alleen. De boodschap van het kruis slaat onze hoogmoed neer, als een kruis door al het onze. Maar de boodschap van het kruis is ook die boodschap die is tegen de wanhoop. Er is redding voor zondaren. Het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt van alle zonden. Mijn kinderkens, schreef Johannes, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En indien iemand heeft gezondigd, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. En daarom heeft reformatieherdenken ook iets in zich van het verkondigen van het kruis tot onszelf. Iedere dag opnieuw. Alleen in hem, alleen door hem, is er vrede, leven en toekomst. Tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardig en heilig in hem, verlangend om gevormd te worden naar zijn beeld. Zoals Luther dat bad, een gebed dat ik wel eens vaker citeer, maar wat me blijft treffen als ik het lees. Ik wil het maar voorlezen. Heere Jezus Christus. U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben uw zonde. U hebt op zich genomen wat van mij is en mij gegeven wat van u is. U hebt op zich genomen wat u niet was en hebt mij gegeven wat ik niet was. Heere, richt mij op, help mij, schenk mij de kracht en de gave dat ik het kan geloven. Een nieuw rein hart ben ik niet in staat te maken, het is uw schepping, uw werk. Zoals ik de zon en de maan niet kan maken, zodat ze opgaan en helder aan de hemel schijnen. Net zo min slaag ik erin een rein hart te hebben, een vaste overtuiging en een sterk vertrouwen. Zo onwrikbaar dat ik niet wankelmoedig dub of twijfel aan uw woord. Waar het op aankomt, heren, wanneer wij met elkaar in het recht zouden treden, over hoe ik leef en wat ik doe, ik zou niet bestaan. Maar omdat u mij vergeeft zonder ophouden en beloofd hebt dat u mij door uw Christus barmhartig wilt zijn. Daarom kan ik mij erop beroemen u te eren en uw dienaar te zijn. Ben ik niet goed? Christus is het wel. Ben ik niet Gods dienaar? Hij is het immers. Ben ik niet zonder zorg en vrees? Hij is toch vrij van alle zorgen en zonder vrees. Heere Christus, ik blijf bij u en hang aan u. En geloof in u, want u bent de enige op wie het aankomt. Daarom zal ik heen gaan en de 10 geboden voor mijn rekening nemen en mij oefenen in goede werken. Maar voor mij zal het voornaamste zijn dat ik mij aan u wil houden en dat door u mij het leven wordt geschonken. Zo ontstijg ik aan mezelf tot u en beroem mij erop dat ik in u en door u, Heere Christus, een gelovend mens ben. U zij de lof in eeuwigheid. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze reformatieherdenking. U allen van harte dank voor uw aanwezigheid hier en de mensen thuis. Bedankt de organist ook voor het begeleiden van de samenzang. De koster voor de goede zorgen, dat we ook hier samen konden komen in dit kerkgebouw. En de kerkraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk bedanken we voor het ter beschikking stellen van het kerkgebouw. Maar bovenal dank aan de Heere voor zijn woord en de avond die we hier met elkaar mochten ontvangen. Dat willen we nu samen doen. Laten we danken, eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor uw grote goedheid voor uw ontfermende genade. Voor wie u bent, als de God van alle genade en de God van alle vertroosting. Wij danken u, Heere, voor uw woord. Hou vast in uw woord. Uw woord dat doorlouterd is. Uw woord dat beproefd is, getest is. Uw woord dat het houdt. Dat die test glansrijk doorstaat, omdat het uw woord is dat eeuwig blijven zal. Zo heeft Luther dat ervaren en verkondigd, Calvijn evenzo. En hoorde het ook uit Psalm 56. Heren, wij danken u voor deze avond. Dat we hier in orde en rust samen mochten zijn. Dat uw woord openging. Dat we samen uw woord hebben gezongen vanuit de psalmen. Dat we horen mochten vanuit de geschiedenis en naar uw woord. En we bidden, Heren, ga met ons van hier. En bewaar ons, Heren, bij uw woord. Als kerken hier in ons vaderland. Getrouw aan uw woord, Heere, werk het en geef het. Maar ook, Heere, in het persoonlijk leven. Voor het eerst of opnieuw. Hou vast te vinden in u alleen. In het wonder van uw genade, van uw vergeving. Niet om ons en niet in ons, maar om u en in u alleen. Heere, dat is toch bevrijding. Dat is toch het wonder van het evangelie. Dat geeft toch werkelijk vreugde en vrede en troost. Heere, geef dat we zo van hier zullen gaan. En maak in uw woord onze gang en onze treden vast, opdat we ons niet van uw paden zouden keren. Heb zo dank, Heere, voor alles wat u gaf. Ontfermt u zich over ons land, ons volk. Heere, ontfermt u zich over kerkelijk Nederland. O Heere, geef een opwekking. Door de kracht van uw geest en genade. Uw arm is toch niet verkort. U bent toch dezelfde als toen. Ja, de eeuwen door bent u dezelfde. U verandert nooit. Heere, wil dan daar, waar uw woord uit mag gaan, heerlijk en krachtig werken. Maar ook van buiten de kerk terugtrekken. Trekken tot u. Tot uw genade. Opdat uw naam verheerlijkt worden, Heere. Want u bent het toch waard. Dat uw naam geloofd en geprezen wordt. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Heer, zo bidden we, ga zo met ons. Zegen ons. En stel tot een zegen, Heere, de plaats waar u ons hebt gesteld. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Want eer zij de heerlijkheid van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals het was in het begin, zo zij het thans en voor immer, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan nu tenslotte nog met elkaar zingen het Lutherlied, vers 1 en vers 4. Lutherlied vers 1, een vaste burcht is onze God. En vers 4, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En voor daarna wens ik u alvast wel thuis.
Amen.